Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de instructie Redemptionis Sacramentum, wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de Allerheiligste Eucharistie, geschreven door kardinaal Francis Arinze, de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, en gepubliceerd op 25 maart 2004, in navolging van de encycliek Ecclesia de Eucharistia van de heilige paus Johannes Paulus II. We waren aangekomen bij het derde hoofdstuk. In de eerste twee hoofdstukken ging het onder meer over de regeling van de heilige liturgie en in een tweede de deelname van de christengelovige leken aan de viering van de Eucharistie. We gaan verder met het derde hoofdstuk, de juiste viering van de heilige mis. Artikel 1. De materie van de heilige Eucharistie. Het brood dat in de viering van het heilig eucharistisch offer wordt gebruikt, dient ongedecemd te zijn, louter van tarwe en kort geleden gemaakt, zodat er geen gevaar van bederf is. Daaruit volgt derhalve dat brood van een andere substantie, ook al is het graan, of brood waarmee zo'n grote hoeveelheid van een materie afwijkend van tarwe is vermengd, dat het naar de algemeen gangbare mening geen tarwebrood kan worden genoemd, volstrekt geen geldige materie vormt voor het volbrengen van het eucharistisch offer en sacrament. Het is een zwaar misbruik andere substanties, zoals vruchten, suiker of honing toe te voegen aan het brood voor het opdragen van de Eucharistie. Het is duidelijk dat de hosties vervaardigd dienen te worden door hen die zich niet alleen onderscheiden door hun eerbiedwaardigheid, maar ook ervaren zijn in de bereiding ervan en beschikken over de passende instrumenten. Omwille van het teken is het passend dat enkele delen van het eucharistisch brood, die afkomstig zijn van het breken, bij de communie worden verdeeld onder tenminste enkele gelovigen. Citaat: kleine hosties worden evenwel geenszins uitgesloten wanneer het aantal mensen dat de heilige communie nuttigt of andere pastorale redenen dit vereisen. Zo zegt de algemene instructie van het Romeins Missaal. Ja, zelfs dienen in de regel voor het merendeel kleine hosties gebruikt te worden, die verder niet meer gebroken hoeven te worden. De wijn die bij de viering van het heilige eucharistische offer wordt gebruikt, moet natuurlijke druivenwijn zijn, zuiver en niet bedorven, en niet vermengd met vreemde bestanddelen. In de viering van de mis zelf dient daarbij een matige hoeveelheid water te worden vermengd. Er moet nauwkeurig voor gezorgd worden dat de voor de Eucharistie bestemde wijn in perfecte staat wordt bewaard en niet verzuurd. Het is beslist verboden wijn te gebruiken waarvan twijfel bestaat over de echtheid en de herkomst. De kerk eist immers zekerheid met betrekking tot de noodzakelijke voorwaarden voor de geldigheid van de sacramenten. Evenmin mag er enig excuus aangevoerd worden ten gunste van welke andere soort drank dan ook, die geen geldige materie is. Artikel 2. Het Eucharistisch gebed. Enkel die Eucharistische gebeden mogen gebruikt worden die in het Romeins Missaal te vinden zijn, of door de apostolische stoel wettig zijn goedgekeurd, overeenkomstig de door deze vastgestelde voorschriften en grenzen. Het kan niet getolereerd worden dat sommige priesters zich het recht toe-eigenen eucharistische gebeden samen te stellen, of de teksten hiervan, die door de kerk zijn goedgekeurd, te veranderen of andere teksten die door privépersonen zijn samengesteld in te voeren. Het uitspreken van het eucharistisch gebed, dat vanuit haar natuur als het ware het hoogtepunt van de hele viering is, is eigen aan de priester krachtens zijn wijding. Derhalve is het een misbruik dit zo te doen dat enkele gedeelten van het eucharistisch gebed door een diaken, een lekenbedienaar of door gelovigen afzonderlijk of door alle gelovigen samen worden uitgesproken. Het eucharistisch gebed dient derhalve door de priester alleen in zijn geheel te worden uitgesproken. Terwijl de celebrerende priester het eucharistisch gebed uitspreekt, mogen er geen andere gebeden of gezangen plaats hebben en dienen orgel of andere muziekinstrumenten te zwijgen. Behalve in het geval van de officieel goedgekeurde acclamaties van het volk. Toch is het volk altijd actief en nooit louter passief aanwezig. Het dient zich immers met de priester te verenigen in geloof en in stilte, als ook tijdens de interventies die in de loop van het eucharistisch gebed zijn bepaald, namelijk de antwoorden bij de dialoog van de privatie, het heilig of sanctus, de acclamatie na de consecratie en de acclamatie amen na de slotdoxologie en andere acclamaties die door de bisschoppenconferentie zijn goedgekeurd en door de heilige stoel als zodanig zijn erkend. Op enkele plaatsen bestaat het misbruik dat de priester tijdens de consecratie in de viering van de heilige mis de hostie breekt. Dit misbruik is tegen de traditie van de kerk. Het dient afgekeurd en dringend gecorrigeerd te worden. Het vermelden van de naam van de paus en de diocesane bisschop in het eucharistisch gebed mag niet achterwege blijven, omdat het een zeer oude traditie van de kerk betreft, die bewaard dient te blijven en de kerkelijke communio zichtbaar moet maken. Immers, de gemeenschappelijke samenkomst van de eucharistische gemeenschap is ook een eenheid met de eigen bisschop en met de paus van Rome. Artikel 3. De andere delen van de mis. De gemeenschap van christengelovigen heeft het recht dat er vooral in de zondagsviering als regel geschikte en echte gewijde muziek en altijd een altaar, paramenten en het liturgische linnen aanwezig zijn die overeenkomstig de normen schitteren door waardigheid, schoonheid en properheid. Eveneens hebben alle christengelovigen het recht dat de viering van de Eucharistie zorgvuldig in al haar delen zo wordt voorbereid, dat daarin het woord van God waardig en doeltreffend wordt verkondigd en uitgelegd. Dat er van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om liturgische teksten en riten met zorg te kiezen, volgens de normen, en dat hun geloof op de juiste wijze wordt behoed en gevoed in de tekst van de gezangen tijdens de viering van de liturgie. Het verwerpelijke gebruik dient op te houden dat priesters of diakens of christengelovigen hier en daar de teksten van de heilige liturgie die aan hen worden toevertrouwd om uit te spreken, naar eigen goeddunken veranderen of variëren. Immers, wanneer zij dit doen, maken zij de viering van de heilige liturgie onbestendig en niet zelden doen zij de authentieke betekenis van de liturgie geweld aan. Bij de viering van de mis zijn de liturgie van het woord en de eucharistische liturgie nauw met elkaar verbonden en vormen één en dezelfde daad van eredienst. Daarom is het niet geoorloofd de een van de ander te scheiden en deze op een verschillend tijdstip of een verschillende plaats te vieren. Evenmin is het geoorloofd op verschillende ogenblikken de afzonderlijke delen van de heilige mis te vieren, ook al is dit op dezelfde dag. Bij het kiezen van de Bijbellezingen, die tijdens de viering van de mis moeten worden voorgelezen, dienen de normen te worden gevolgd die in de liturgische boeken worden gevonden. Om, waarlijk, de tafel van het woord van God voor de gelovigen rijker aan te richten en de schatten van de Bijbel wijder open te stellen. Ook is het niet geoorloofd de voorgeschreven lezingen uit de Bijbel naar eigen goeddunken achterwege te laten of te vervangen. En het is vooral niet geoorloofd, in plaats van de lezingen en de antwoordpsalm die Gods woord bevatten, andere niet-bijbelse teksten te nemen. De lezing van het evangelie, die het hoogtepunt van de liturgie van het woord vormt, is overeenkomstig de traditie van de kerk in de viering van de heilige liturgie voorbehouden aan de gewijde bedienaar. Daarom is het een leek, ook al is hij een religieus, niet geoorloofd het evangelie voor te lezen in de viering van de heilige mis, en evenmin in andere gevallen waarin de normen dit niet uitdrukkelijk toestaan. De homilie, die in de loop van de viering van de heilige mis wordt gehouden en deel uitmaakt van de liturgie zelf, dient gewoonlijk door de priester die celebreert zelf gehouden te worden, ofwel door hem te worden toevertrouwd aan een concelebrerende priester, of soms eventueel ook aan een diaken, maar nooit aan een leek. In bijzondere gevallen en om een gerechtvaardigde reden kan de homilie ook gehouden worden door een bisschop of een priester die bij de viering aanwezig is, maar niet kan concelebreren. Men dient voor ogen te houden dat overeenkomstig het voorschrift van kanon 767, paragraaf 1, elke voorafgaande norm als afgeschaft wordt beschouwd die niet gewijde gelovigen heeft toegelaten tot het houden van de homilie tijdens de viering van de Eucharistie. Dit toelaten wordt afgekeurd, zodat het krachtens geen enkele gewoonte kan worden toegestaan. Het verbod op het toelaten van leken tot de prediking tijdens de viering van de mis geldt ook voor seminaristen, theologiestudenten en hen die de functie van zogenoemde pastoraal werker, werkster, assistent op zich hebben genomen. Evenmin mag hiervan iedere andere soort, groep, gemeenschap of vereniging van leken worden uitgezonderd. Er dient met name vooral voor te worden gezorgd dat de homilie strikt is gebaseerd op de heilsmysteries, waarbij in de loop van het liturgisch jaar, vanuit de Bijbellezingen en de liturgische teksten, de geloofsmysteries en de normen van christelijk leven worden uiteengezet. En de teksten uit het gewone, ook ordinarium geheten, of uit het eigen, proprium, van de mis of een andere rite van de kerk wordt becommentarieerd. Het is duidelijk dat elke uitleg van de Heilige Schrift moet worden herleid tot Christus, als de meest verheven spil van de heilseconomie. Maar dit dient te geschieden in het perspectief van de specifieke context van de liturgische viering. Bij het houden van de homilie dient men ervoor te zorgen het licht van Christus te laten schijnen over de gebeurtenissen van het leven. Dit dient echter zo te gebeuren dat de ware en onvervalste betekenis van het woord van God niet wordt verduisterd door bijvoorbeeld enkel te spreken over politiek of profane zaken, of door begrippen die zijn ontleend aan pseudo-religieuze bewegingen van onze tijd als bron te gebruiken. De diocesane bisschop dient nauwgezet te waken over de homilie en daarvoor ook normen, richtlijnen en hulpmiddelen onder zijn gewijde bedienaren te verspreiden en bijeenkomsten en andere initiatieven in deze te bevorderen, opdat zij zelf vaak de gelegenheid hebben de aard van de homilie nader te beschouwen en hulp vinden betreffende de voorbereiding ervan. Thank you. de heilige mis en bij andere vieringen van de heilige liturgie mag geen symbolum of geloofsbelijdenis worden toegelaten die niet voorkomt in de officieel goedgekeurde liturgische boeken. De gaven die de christengelovigen gewoon zijn aan te dragen voor de eucharistische liturgie in de heilige mis, worden niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het brood en de wijn voor de viering van de eucharistie, maar kunnen ook andere gaven betreffen die door de gelovigen worden gegeven in de vorm van geld of van andere nuttige zaken ten behoeve van werken van naastenliefde voor de armen. Uiterlijke gaven dienen echter steeds een zichtbare uitdrukking te zijn van die ware gave die de Heer van ons verwacht. Een vermorzeld hart, de liefde voor God en de naaste, waardoor wij gelijkvormig worden aan het offer van Christus, die zichzelf voor ons heeft overgeleverd. In de Eucharistie straalt immers vooral dat mysterie van liefde dat Jezus Christus bij het laatste avondmaal tot uitdrukking heeft gebracht door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Om echter de waardigheid van de heilige liturgie te bewaren, dienen de uiterlijke gaven te worden gegeven op een passende wijze. Geld, evenals andere bijdragen voor de armen, dienen dan ook op een geëigende plaats te worden neergezet, echter buiten de eucharistische tafel. Deze gaven kunnen beter buiten de viering van de mis worden gegeven, behalve wanneer het geld betreft of bij gelegenheid omwille van de tekenwaarde een zeer klein gedeelte van andere gaven. Het gebruik van de Romeinse ritus om kort voor de heilige communie elkaar de vrede te wensen, dient te worden gehandhaafd, zoals in de ordening van de mis, Ordo Missae, is bepaald. Immers, volgens de traditie van de Romeinse ritus, heeft dit gebruik niet de betekenis van verzoening of vergeving van de zonden, maar het heeft veel eer de betekenis van vrede, gemeenschap en liefde, voorafgaand aan het ontvangen van de Allerheiligste Eucharistie. De boeteact, vooral overeenkomstig zijn eerste vorm die aan het begin van de mis dient plaats te vinden, heeft daarentegen het karakter van onderlinge broederlijke verzoening. Het is passend dat een ieder het teken van vrede op sobere wijze enkel geeft aan degenen die zich het dichtst bij hem bevinden. De priester kan de vrede wensen aan de bedienaren, maar blijft altijd binnen het priesterkoor, opdat de viering niet verstoord wordt. Indien hij om een billijke reden aan een aantal gelovigen, klein aantal de vrede wil wensen, dient hij dat eveneens te doen. Wat het uitwisselen van het teken van vrede zelf betreft, moeten de bisschoppenconferenties de wijze vaststellen overeenkomstig de aard en de gewoonte der volkeren, na goedkeuring van de beslissingen hierover door de apostolische stoel. Bij de heilige viering van de mis begint na het wensen van de vrede het breken van het eucharistisch brood, dat enkel door de celebrerende priester moet worden verricht, eventueel met de hulp van een diaken of een concelebrant, maar niet van een leek. Intussen wordt het lam Gods, Agnus Dei, gezegd. Immers, de handeling van het breken van het brood, die door Christus tijdens het laatste avondmaal werd verricht, en die in de apostolische tijd haar naam aan heel de eucharistische viering heeft gegeven, betekent dat gelovigen die met velen zijn, in de communie één lichaam worden door het deelnemen aan het brood des levens dat Christus is, die voor het heil van de wereld is gestorven en verrezen. Vandaar dat de ritus met grote eerbied dient te worden verricht. Zij dient echter wel kort te zijn. Het misbruik dient met urgentie te worden gecorrigeerd, dat zich hier en daar heeft verbreid, om deze ritus onnodig te verlengen, zelfs tegen de normen in, met de hulp van leken, en om er een overdreven grote betekenis aan te hechten. Als de noodzaak zich voordoet dat er in de kerk aan de verzamelde christengelovigen instructies of een of ander getuigenis betreffende het christelijk leven moeten worden gegeven, dan is het ten zeerste aan te bevelen dat dit buiten de viering van de mis geschiedt. Om zwaarwegende redenen kunnen dergelijke instructies of getuigenissen evenwel worden gegeven nadat de priester het gebed na de communie heeft uitgesproken. Dit dient echter zeker geen gewoonte te worden. Bovendien mogen deze instructies of getuigenissen geenszins een dergelijke betekenis hebben dat zij met de homilie kunnen worden verward. En evenmin is het geoorloofd hierom de homilie in het geheel achterwege te laten. Artikel 4. Het verbinden van verschillende riten met de viering van de mis. Op grond van de theologische betekenis van de eucharistieviering, of van een bijzondere ritus, schrijven de liturgische boeken soms voor dat de viering van de heilige mis wordt verbonden met een andere ritus, vooral die van de sacramenten, of ze staan dit toe. In andere gevallen laat de kerk dit echter niet toe, vooral waar het toevoegingen betreft van onbeduidende en nietszeggende aard. Verder is het volgens een zeer oude traditie van de Kerk van Rome niet geoorloofd het boetesacrament zodanig met de heilige mis te verbinden dat het één liturgische handeling wordt. Dit verhindert echter niet dat priesters, behalve zij die de heilige mis celebreren of concelebreren, de biecht horen van de gelovigen die dat wensen, ook wanneer op dezelfde plaats de mis wordt gevierd, om zo tegemoet te komen aan de noden van diezelfde gelovigen. Dit dient echter op gepaste wijze te geschieden. De viering van de heilige mis mag op geen enkele wijze worden opgenomen in het kader van een gemeenschappelijke maaltijd of worden verbonden met een dergelijk gastmaal. Tenzij in het geval van een dringende noodzaak, mag de mis niet worden gevierd op een eettafel, of in een eetzaal, of op een plaats die voor dit doel wordt gebruikt, en evenmin in een zaal waar voedsel aanwezig is. En de deelnemers aan de mis mogen ook niet gedurende de viering ervan aan tafels zitten. Als de mis in het geval van een dringende noodzaak moet worden gevierd op dezelfde plaats waar daarna moet worden gegeten, dan dient er een duidelijke tijdsruimte te worden ingelast tussen het einde van de mis en het begin van de maaltijd. En gedurende de viering van de mis mag er voor de gelovigen geen gewoon voedsel geplaatst worden. Het is niet geoorloofd de viering van de mis te verbinden met politieke of wereldse aangelegenheden, of met situaties die niet ten volle verenigbaar zijn met het leergezag van de katholieke kerk. Bovendien moet geheel vermeden worden dat de viering van de mis plaatsvindt louter uit zucht naar praal of overeenkomstig de pracht van andere, ook profane ceremonies, opdat de authentieke betekenis van de Eucharistie niet vervaagt. Ten slotte dient het absoluut als een misbruik beschouwd te worden om in de viering van de heilige mis elementen te introduceren die, tegen de voorschriften van de liturgische boeken in, zijn ontleend aan de riten van andere godsdiensten. Hoofdstuk 4. De Heilige Communie. Artikel 1. De gesteltenissen betreffende het ontvangen van de Heilige Communie. De Eucharistie dient de gelovigen ook te worden voorgehouden als een tegengif waardoor wij van de dagelijkse schulden worden bevrijd en tegen doodzonden worden beschermd. En dit wordt in verschillende delen van de mis belicht. Wat de boeteakte aan het begin van de mis betreft, deze heeft ten doel allen in zo'n gesteltenis te brengen dat zij in staat zijn de heilige geheimen te vieren. Toch mist zij de werkzaamheid van het boetesacrament en zij kan evenmin, wat de kwijtschelding van zware zonden betreft, beschouwd worden als een vervanging van het boetesacrament. De zielenherders dienen nauwgezet zorg te dragen voor de catechese, opdat de christelijke leer in deze aan de christengelovigen wordt doorgegeven. De gewoonte van de kerk nu maakt duidelijk dat het noodzakelijk is dat ieder zichzelf zeer grondig onderzoekt, opdat ieder die zich bewust is van een zware zonde niet de mis celebreert of het lichaam van de Heer ontvangt zonder voorafgaande sacramentele belijdenis, tenzij een ernstige reden aanwezig is en een gelegenheid tot belijdenis ontbreekt. Hij dient in dat geval te bedenken dat hij verplicht is een akte van volmaakt berouw te verwekken die het voornemen insluit om zo spoedig mogelijk te biechten. Bovendien heeft de kerk normen gegeven die ten doel hebben dat de gelovigen vaak en met vrucht naderen tot de eucharistische tafel en dat de voorwaarden worden bepaald waaronder in het geheel afgezien moet worden van het geven van de communie. Het is zeker zeer goed dat allen die aan een viering van de heilige mis deelnemen en de juiste gesteltenis hebben, daarin de heilige communie ontvangen. Toch gebeurt het soms dat christengelovigen massaal en zonder onderscheid naderen tot de heilige tafel. Het is de taak van de herders een dergelijk misbruik op verstandige en krachtige wijze te corrigeren. Bovendien moet, waar de heilige mis voor een grote menigte wordt gevierd, of bijvoorbeeld in grote steden, ervoor gewaakt worden dat ook niet-katholieken, of zelfs niet-christenen, uit onwetendheid tot de heilige communie naderen, zonder rekening te houden met het leergezag van de kerk met betrekking tot de leer en de discipline. Het is de taak van de herders de aanwezigen op het juiste ogenblik eraan te herinneren, de waarheid en de discipline strikt na te leven. Katholieke bedienaren dienen de sacramenten enkel geoorloofd toe aan katholieke christengelovigen, die ze eveneens alleen van katholieke bedienaren geoorloofd ontvangen. En dit behoudens de voorschriften van kanon 844, paragrafen 2, 3 en 4 en kanon 861, paragraaf 2. Bovendien kunnen de in kanon 844, paragraaf 4 bepaalde voorwaarden, waarin niet kan worden gedispenseerd, niet van elkaar worden gescheiden. Daarom dienen al deze voorwaarden altijd tegelijkertijd aanwezig te zijn. De gelovigen dienen met aandrang tot het gebruik te worden gebracht om buiten de viering van de mis, vooral op vastgestelde uren, te naderen tot het boetesacrament, zodat de toediening hiervan geschiet in rust en tot hun werkelijke nut, en zij niet worden afgehouden van een actieve deelname aan de mis. Wie gewoon zijn om dagelijks of vrij vaak te communiceren, dienen onderricht te worden dat zij regelmatig naderen tot het boetesacrament in overeenstemming met ieders omstandigheden. Aan de eerste communie van kinderen dient altijd een sacramentele belijdenis en absolutie vooraf te gaan. Bovendien moet de eerste communie steeds door een priester worden gegeven en dat nooit buiten de viering van de heilige mis. Behalve uitzonderingsgevallen is het weinig gepast om dit te doen op Witte Donderdag bij de viering van het avondmaal van de Heer. Veeleer dient voor een andere dag te worden gekozen, zoals de tweede tot en met de zesde zondag van Pasen of het hoogfeest van het lichaam en bloed van Christus, sacramentsdag, of een zondag door het jaar, omdat de dag des Heren terecht wordt beschouwd als de dag van de Eucharistie. Kinderen die nog niet tot het gebruik van het verstand zijn gekomen, of van wie de pastoor oordeelt dat ze er nog niet voldoende voor gereed zijn, dienen niet te naderen om de heilige Eucharistie te ontvangen. Waar het echter gebeurt dat een kind bij wijze van uitzondering, wat zijn leeftijd betreft, als rijp wordt beschouwd om het sacrament te ontvangen, mag aan dit kind de eerste communie niet worden geweigerd, mits het voldoende is onderricht. Thank you. Artikel 2. Het uitdelen van de heilige communie. De gelovigen dienen de sacramentele communie van de Eucharistie gewoonlijk in de mis zelf te ontvangen en op het tijdstip dat door de ritus zelf van de viering is voorgeschreven, namelijk onmiddellijk na de communie van de celebrerende priester. Het komt de celebrerende priester toe om de communie uit te reiken, eventueel geholpen door andere priesters of door diakens. Hij mag echter pas met de mis verder gaan als de communie van de gelovigen ten einde is. Slechts waar zich een dringende noodzaak voordoet, kunnen buitengewone bedienaren de celebrerende priester bijstaan, volgens het recht. Opdat ook door tekenen beter zichtbaar wordt dat de communie een deel hebben is aan het offer dat op dat ogenblik gevierd wordt, is het wenselijk dat de gelovigen deze kunnen ontvangen met hosties die in de mis zelf zijn geconsecreerd. De gelovigen ontvangen geknield of staande de communie, zoals de bisschoppenconferentie zal hebben vastgesteld, nadat de beslissingen door de apostolische stoel zijn goedgekeurd. Wanneer ze echter staande de communie ontvangen, wordt aanbevolen dat zij voor het ontvangen van het sacrament een verschuldigde eerbiedsbetuiging maken, zoals vastgesteld dient te worden in dezelfde bepalingen. Bij het uitdelen van de heilige communie dient men voor ogen te houden dat gewijde bedienaren de sacramenten niet mogen weigeren aan hen die er redelijkerwijze om vragen, de juiste gesteltenis bezitten en door het recht niet verhinderd worden ze te ontvangen. Daarom dient elke gedoopte katholiek die niet door het recht wordt verhinderd te worden toegelaten tot de heilige communie te weigeren, enkel omdat hij bijvoorbeeld de Eucharistie geknield of staande wil ontvangen. Hoewel iedere gelovige altijd het recht heeft naar keuze de heilige communie op de tong te ontvangen, dient een communicant de heilige hostie te worden gegeven als hij het sacrament op de hand wil ontvangen. In de streken waar de bisschoppenconferentie dit heeft toegestaan, nadat de beslissingen door de apostolische stoel zijn goedgekeurd. Toch dient er in het bijzonder voor te worden gezorgd dat de hostie onmiddellijk door de communicant genuttigd ten overstaan van de bedienaar wordt, opdat niemand weggaat met de eucharistische gedaanten in de hand. Als er het gevaar bestaat voor profanatie, mag de heilige communie aan de gelovigen niet op de hand worden gegeven. De communie pathein voor de gelovigen dient te worden gehandhaafd om het gevaar te vermijden dat de heilige hostie of een partikel ervan valt. Het is niet toegestaan dat de gelovigen de heilige hostie of de heilige kelk zelf nemen, en nog minder dat zij deze van hand tot hand aan elkaar doorgeven. Bovendien moet in deze een einde worden gemaakt aan het misbruik dat echtgenoten in de huwelijksmis elkaar de heilige communie geven. Een christengelovige leek die de allerheiligste Eucharistie reeds heeft ontvangen, kan haar op dezelfde dag opnieuw ontvangen alleen binnen de viering van de Eucharistie waaraan hij deelneemt, behoudens het voorschrift van kanon 921, paragraaf 2. Afkeurenswaardig is het gebruik dat, tegen de voorschriften van de liturgische boeken in, tijdens de viering van de mis of daarvoor, niet geconsecreerde hosties of andere eetbare of niet eetbare zaken worden uitgedeeld op de wijze van de communie. Dit gebruik komt immers geenszins overeen met de traditie van de Romeinse ritus en brengt het gevaar met zich mee dat de christengelovigen in verwarring worden gebracht, wat de leer van de kerk over de Eucharistie betreft. Waar op sommige plaatsen, op grond van een toestemming, een bijzondere gewoonte bestaat om na de mis brood te zegenen en uit te delen, dient met grote zorg de juiste catechese over deze handeling te worden gegeven. Er mogen echter geen andere dergelijke dingen worden ingevoerd en nooit mogen hiervoor niet geconsecreerde hosties worden gebruikt. Artikel 3. De communie van de priesters. Telkens wanneer een priester de heilige mis celebreert, dient hij aan het altaar op het door het missaal vastgesteld tijdstip zelf te communiceren. De concelebranten echter, voordat zij zelf overgaan tot het uitdelen van de communie. De celebrerende of concelebrerende priester mag nooit wachten met zelf te communiceren totdat de communie van het volk ten einde is. De communie van de concelebrerende priesters dient te verlopen overeenkomstig de in de liturgische boeken voorgeschreven normen, waarbij altijd de hosties worden gebruikt die in dezelfde mis zijn geconsacreerd, en waarbij door alle concelebranten de communie steeds onder beide gedaanten wordt ontvangen. Opgemerkt dient te worden dat wanneer de priester of de diaken de concelebranten de heilige hostie of de kelk aanreikt, hij niets zegt. Dat wil zeggen dat hij niet de woorden lichaam van Christus of bloed van Christus uitspreekt. De communie onder beide gedaanten is altijd toegestaan aan de priesters die de Eucharistie niet kunnen celebreren of concelebreren. Artikel 4. De communie onder beide gedaanten. Opdat de volheid van het teken in het Eucharistisch gastmaal voor de gelovigen des te duidelijker is, worden ook christengelovige leken tot de communie onder beide gedaanten toegelaten in de gevallen die in de liturgische boeken zijn uiteengezet en na een voorafgaande en permanente passende catechese over de dogmatische principes die in deze door het Ecumenisch Concilie van Trente zijn vastgesteld. Opdat aan christengelovige leken de heilige communie onder beide gedaanten kan worden gegeven, dienen op gepaste wijze de omstandigheden in overweging te worden genomen, waarover allereerst de diocesane bisschoppen moeten oordelen. De communie onder beide gedaanten moet in het geheel worden uitgesloten waar zelfs een gering gevaar bestaat voor profanatie van de heilige gedaante. Om dit in een breder verband te coördineren, dienen de bisschoppenconferenties de normen bekend te maken, vooral wat betreft de wijze van het uitreiken van de heilige communie onder beide gedaanten aan de gelovigen en de uitbreiding van het verlof, na goedkeuring van de besluiten door de apostolische stoel, via de congregatie voor de goddelijke eredienst en de discipline van de sacramenten. De kelk mag niet aan christengelovige leken worden gegeven waar een zo groot aantal communicanten aanwezig is dat het moeilijk wordt de hoeveelheid wijn voor de Eucharistie te schatten en waar het gevaar bestaat dat er een meer dan billijke hoeveelheid overblijft van het bloed van Christus, welke aan het einde van de viering genuttigd dient te worden. Dit geldt ook waar het naderen tot de kelk moeilijk kan worden geregeld, of waar een voldoende hoeveelheid wijn is vereist, waarvan slechts met moeite de zekere herkomst of kwaliteit kan worden gekend, of waar er geen overeenkomstig aantal gewijde bedienaren of buitengewone bedienaren van de heilige communie voorhanden is die een geschikte vorming hebben, of waar een aanzienlijk deel van het volk om verschillende redenen met volharding niet tot de kelk wil naderen, zodat het teken van eenheid op de een of andere wijze verloren gaat. De normen van het Romeins missaal laten het principe toe dat, in gevallen waarin de communie onder beide gedaanten wordt gegeven, citaat, het bloed des Heren genuttigd kan worden, ofwel door rechtstreeks uit de kelk te drinken, ofwel door indopen, of met behulp van een buisje of lepeltje. Wat het geven van de communie aan de christengelovige leken betreft, kunnen de bisschoppen de communie met een buisje of met een lepeltje uitsluiten waar het geen lokaal gebruik is, terwijl toch altijd de keuze van het geven van de communie door indoping blijft gehandhaafd. Als deze wijze echter wordt gepraktiseerd, dient men hosties te gebruiken, die niet te dun en niet te klein zijn, en mag de communicant enkel het sacrament van de priester ontvangen op de tong. Het mag de communicant dus niet worden toegestaan zelf de hostie in de kelk in te dopen, of de hierin ingedoopte hostie op de hand te ontvangen. Wat de hostie betreft die in de kelk moet worden ingedoopt, deze moet van een geldige materie zijn gemaakt en zijn geconsacreerd. Het is geheel verboden om niet geconsacreerd brood of een andere materie te gebruiken. Als voor de communie onder beide gedaanten één kelk niet voldoende is om uit te reiken aan de concelebrerende priesters of aan de christengelovigen, staat niets het gebruik van meer kelken door de celebrerende priester in de weg. Immers, men dient niet te vergeten dat alle priesters die de heilige mis celebreren gehouden zijn te communiceren onder beide gedaanten. Omwille van het teken is het lofwaardig om samen met kleinere kelken een hoofdkelk van grotere omvang te gebruiken. Men dient echter in het geheel te vermijden dat na de consecratie het bloed van Christus wordt overgegoten van het ene in het andere vaatwerk, opdat er niet iets gebeurt dat een zo groot mysterie onrecht aandoet. Om het bloed van de Heer te bevatten, mag nooit gebruik gemaakt worden van flessen, schalen of ander vaatwerk dat niet geheel beantwoordt aan de vastgestelde normen. Overeenkomstig hetgeen is bepaald door de canonis, citaat, loopt wie geconsacreerd brood of geconsacreerde wijn wegwerpt of tot een heilig schennend doel wegneemt of bij zich houdt, een excommunicatie van rechtswege op. Late sententiae. Die aan de apostolische stoel voorbehouden is. Een clericus kan bovendien met een andere straf gestraft worden, wegzending uit de clericale staat niet uitgesloten. Einde citaat. Tot dit geval dient iedere handeling te worden gerekend die een vrijwillige en ernstige minachting is van deze heilige gedaanten. Daarom loopt wie tegen voornoemde normen in handelt door de heilige gedaanten bijvoorbeeld in een heilig putje, sacrarium, of op een onwaardige plaats, of op de grond te werpen, de vastgestelde straffen op. Allen dienen zich bovendien te binnen te brengen dat na het uitdelen van de heilige communie tijdens de viering van de mis, de voorschriften van het Romeins missaal dienen te worden nageleefd. Vooral dat wat er eventueel overblijft van het bloed van Christus, onmiddellijk geheel moet worden genuttigd door de priester, of, volgens de normen, door een andere bedienaar. Maar dat de geconsacreerde hosties die overblijven, ofwel aan het altaar door de priester worden genuttigd, of naar een plaats worden gebracht die bestemd is voor het bewaren van de Eucharistie. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de instructie Redemptionis Sacramentum van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, geschreven door de toenmalige prefect, kardinaal Francis Arinze, op 25 maart 2004, in navolging van de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, een jaar eerder, Ecclesia de Eucharistia. Een volgende keer gaan wij verder met het vijfde hoofdstuk, enkele andere zaken die de Eucharistie betreffen. En dat is voor een volgende keer. Alvast bedankt voor het luisteren en nog een zeer fijne dag gewenst.